Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 13 december 2020 en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Spraken we eerder al met Tijmen Arendsman, David Dekker en Niels Eekhoff. Vandaag is het de beurt aan de Benjamin van de klas. 19-jarig sprinttalent Olaf Kooi. Sinds begin 2020 rijdt hij voor het development team van Jumbo-Visma, waar hij zowel voor als na de corona-lockdown de stenen uit de straat fietste. Hij won in Kroatië de trofee Umag en de trofee Porec. In Slovenië de GP Kranj. En in Italië sprint hij tussen de profs naar een ritzege in de internationale wielerweek van Coppi en Bartali. Hij sluit 2020 zelfs af als de Nederlander met de meeste UCI-zegers. U begrijpt, het is lastig de huid niet te verkopen voordat de beer geschoten is. Nederland lijkt een topsprinter rijker. Op 1 juli volgend jaar maakt hij de overstap naar het World Tour team van Jumbo-Visma. Ploegleider Marijn Zeeman noemt hem een groot talent. Wielerflits nomineert hem als de renner van de toekomst. En zijn bijnaam is al het jachtluipaard van Numansdorp. Wij willen de druk niet nog verder opvoeren, maar de titel jongste vriend van de show krijg je ook niet zomaar. Van harte welkom bij de Rode Lantaarn, Olaf Kooi.
Ja, dankjewel.
Ja, welkom.
Leuk dat je er bent.
Geschreven door Yvonne Rauhorst trouwens.
Ja.
Die in de vorige special met Niels Eekhoff
het
slotakkoord verzorgde met het gedicht aan het einde als recensie. En die ik op Twitter bedankte voor haar mooie woorden. En toen zei ze, ja, het was natuurlijk eigenlijk een open sollicitatie om een keer die intro te schrijven. Dus toen zei ik, Olaf Kooi is binnenkort de gast. Ga je gang. En dat heeft ze gedaan. Dus
nou,
dankjewel Yvonne.
Heel mooi, zeker. Er zat alleen niet echt rekening gehouden. Er zaten veel moeilijke woorden in.
Heel
zeker met jouw Brabants spraakgebrek.
Ja.
Dus.
Hoe spreek je trofee Umag uit, Olaf?
Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet.
En Porec en Kranj.
Zo is het in onze ploeg een beetje uitgesproken.
Ja. Okay, nou, dan houden we het daarop.
Mooi.
Hey, hartelijk welkom bij de Rode Lantaarn.
Ja, dankjewel.
Hoe gaat het met je?
Ja, gaat goed.
Ja?
Goed, weer lekker aan het trainen.
Heb je lange vakantie gehad?
Zoals gewoonlijk een beetje 2-3 weken wat rustiger aan.
Ja.
Ons seizoen eindigt eigenlijk zoals het normaal ook eindigt voor mij eind september ongeveer.
Mm-hmm.
Dus daarna even gaan skiën, even van de fiets af. En weer rustig de fietsen bijgepakt.
Ben je blij dat je weer mag beginnen met fietsen?
Ja, op het begin is het altijd wel lekker als die even aan de kant mag de fiets, even wat anders doen. Dan is het ook wel even goed geweest. Maar ja. Na een tijdje dan kriepelt het wel weer. En dan is het lekker om weer te gaan fietsen. Ja.
Ja, ik zag je gisteren op de schaatsbaan staan.
Ja klopt. Ook dat is wel iets wat ik erbij pak in de winter inderdaad. Eén keer in de week, dan sta ik nog wel op het ijs.
Ja, leuk.
Wat is je afstand?
Ik rijd toch wel meer wat langere afstanden op het ijs. Dus wat meer de 3 kilometer, 5 kilometer, 500.
Okay. En tussen pakte je gisteren ook maar even het barenkoordje mee in Breda.
Ja, precies. Als je er toch bent, dan kan je het gelijk maar beter goed doen. Hè. Nee, dat was inderdaad, het kwam goed uit om nog even een wedstrijd te rijden nu.
Yeah.
Als die mogelijkheid er is, dan laat ik die zeker niet liggen. Dus,
heb je het altijd gecombineerd met elkaar? Fietsen en schaatsen?
Ja, vroeger nog wel intensiever dan nu. Toen was het echt in de zomer fietsen, in de winter schaatsen. En allebei gewoon met de focus om te presteren.
Yeah.
Tot vorige winter eigenlijk. Toen ik eigenlijk naar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma ging, heb ik er eigenlijk wel voor gekozen om van fietsen prioriteit nummer 1 te maken. En daarmee het schaatsen op een lager pitje te zetten. Maar zeker in de winter, dus november, december, januari ook nog een beetje bij te doen als training.
Ja.
Dus gaat je dan in de kleren ook van Jumbo? Of?
Nee,
dat zag ik ook. Dat viel mij ook op. Waarom heb je niet zo'n pak? Ze hebben toch niet voor niks een schaats?
Ja, dat klopt. Nee, maar ik train al mee met RGC Zuid, zeg maar, waar ik voorheen ook mee trainen.
Ja.
Dus ik rij nog in die kleren inderdaad. Dus
ik zou even een appje sturen naar de materiaalman van Jumbo-Visma. Hoor. Dat zou even een pakje moeten me sturen. Ja.
Ja, zo moeilijk is dat niet, toch?
Best mooi ook, toch?
Ja, dat had eigenlijk wel geregeld moeten worden. Ja,
ja. Ja. Nou, bij deze. Ze zullen vast luisteren. Misschien is het wel niet meer nodig. Ja. Hey, maar en de keuze voor... Want ik kan me voorstellen, want schaatsen deed je ook echt op niveau. Waarom viel de keuze op fietsen uiteindelijk?
Met schaatsen ben ik nu nog junior, zeg maar.
Ja.
En met fietsen maak je al eerder de overstap van de junioren naar de belofte.
Ja.
En ik had voor mezelf al wel duidelijk dat mocht er een mogelijkheid komen om van de junioren de overstap te maken naar een continentale of een mooie opleidingsploeg, dat ik die wel met beide handen wou grijpen. En zodoende heb ik daar ook voor het fietsen gekozen. En ik denk ook dat het fietsen me altijd wel iets beter heeft gelegen.
Ja,
hoe kan het dan dat je daar meer van de 3 kilometer en de 5 kilometer bent, terwijl in het fietsen... Ja, lijkt het toch vooral om explosiviteit te gaan.
Ja, klopt. Ja, dat verbaast altijd wel meer mensen. Maar in het schaatsen is de sprint, dus de 500.000 meter... dat zijn inspanningen van
35 seconden,
1 minuut. En op de fiets moet ik alsnog 5 uur in het zadel kunnen zitten... en dan nog die laatste 30, 20 seconden explosief kunnen zijn. Ah. Dus wat dat betreft,
Oké. Okay. Vet.
Daar, ja. Mis je het wel, ze schaatsen op niveau? Maar ik bedoel, je hebt nog steeds niveau, maar dat wordt natuurlijk langzaam minder als je meer gaat focussen op fietsen.
Ja, klopt. Vorig jaar misschien meer dan nu.
Mm-hmm.
Maar zeker als je kijkt wat ik zeg maar afgelopen zomer voor terugkrijg. De investeringen die je dan doet op de fiets. Door het schaatsen iets minder serieus te nemen, dat is dubbel en dwars, dubbel en dik waard. Dus,
het is ook natuurlijk een hele logische combinatie. Sowieso veel schaatsers die ook in de zomer aan het fietsen zijn natuurlijk.
Ja.
Dus het is wel op een of andere manier, je traint wel dezelfde spieren natuurlijk.
Ja, zeker. Die combinatie is altijd wel goed gegaan. Ja. Dus ik ben ze wel los van elkaar begonnen voor mijn idee. Zeg maar ik vond allebei gewoon heel leuk om te doen. Het is niet dat ik het een begonnen ben om het ander te ondersteunen. Maar zeker, het zit elkaar zeker niet in de weg. Zeker gezien de seizoenen waar het in gebeurt.
Ja, ja ideaal. Hey, zoals het gebruikelijk bij de Rode Lantaarn, beginnen we altijd eventjes met een lijstje persoonlijke vragen uit Voetbal International. Daarover straks trouwens nog een leuke update, maar dat geheel terzijde.
Oh, ja, ik ben benieuwd.
Ja, aan het einde ga ik dat verklappen.
Dit deel je niet gewoon even met mij van tevoren? Je verrast mij gewoon weer totaal.
Ik verras jou ter plekke. Ja.
Vallend.
Maar wel met een verrassing die jij leuk gaat vinden.
Oké, ik ben benieuwd.
Maar dat zijn altijd een aantal persoonlijke basisvragen om gewoon even setting the scene. Dat we even een beetje weten met wie we te maken hebben. Behalve, dat we weten dat Olaf Kooi hier aan tafel zit. Maar even simpel. Naam, leeftijd, woonplaats?
Olaf Kooi, 19 jaar. Numansdorp.
Maar je bent net verhuisd, toch?
Ja, inderdaad. Ik ga nu ook in Riemst wonen. Dus net over de grens bij Maastricht. Dus dat wordt vanaf nu ook mijn woonplaats.
Ja. En je woont daar niet alleen?
Nee, samen met Gijs Leemreizen, een andere ploeggenoot. Dit jaar bij de opleidingsploeg. Die volgend jaar ook de overstap maakt. Gaan we daar samen wonen.
Heeft hij niet de kom op de Redoute?
Ja, zeker.
Ja, hè?
Ja, daar heb ik nog een onderdeel gehad in de lead-out trein.
Ah, ja, heb je die aangetrokken?
Ja, samen met Rick Pluimers en Owen Gelijn.
Oké. Okay. Ook twee grote talenten natuurlijk.
Ja, we waren volgens mij moesten een dag testen in Limburg. En toen bleven we daar nog overnachten omdat we er toch waren nog lekker te trainen. Dus een dag later richting Redoute gereden. En toen Gijs een beetje opgenaaid dat hij die komma moest pakken. Want
jullie dachten, hij is onze beste kans?
Ja, absoluut. Hij is de beste man daarvoor. Dus ik het eerste stukje en daarna Rick een lang stuk. En Owen die wacht hem een stukje verder bovenop nog op.
Dus, echt? Ook opwachten? Ja, wat zit zeg?
Ja, dus dat was wel mooi. Zeker bovenop even checken of dat hij hem nou wel had. Dus dat was mooi.
En van wie pakt hij hem af? Gilbert?
Dat weet ik. Ja,
ik dacht ook, Gilbert.
Ja, zoiets zal het wel zijn. Ja. Oké. Okay. Ja, het is wel jammer dat je dit verteld hebt. Dat je hem aangeeft. Want volgens mij wordt hij dan geflagd op Strava.
Echt?
Ja, omdat...
Het is toch alleen als je met een brommer of zo...
Nee, dit is namelijk wat er met Sam Omen volgens mij op de Kouberg is gebeurd. Die had namelijk eenzelfde soort treintje. En zijn kom is van hem afgenomen. Omdat dit officieel niet valt onder de Strava-regels.
Kinderachtig zeg.
Vind ik ook.
Zal ik het eruit knippen dan maar?
Ja, laten we dat doen. Ja, ik stel voor dat we met alle luisteraars van de Roland Taarne nooit meer over spreken. Gijs heeft dit helemaal op eigen kracht gedaan. Ja, hij moest het zelf mogen fietsen natuurlijk, hè.
Ja, absoluut.
Leuk, maar je bent daar echt gaan wonen omdat het gewoon beter trainen is daar.
In de omgeving. Zeker. Ja. Mooie trainingsomgeving natuurlijk. Ook een mooie stap zeg maar om zelfstandig te gaan wonen.
Ja.
Samen met Gijs. En zeker in de ontwikkeling zeg maar als wielrenner is dat ook wel een mooie stap.
Ja, precies.
En is het meer voor de heuvels of meer voor de kasseitjes? Dat je daar,
toch wel voor de heuvels, ja.
Okay.
Ja.
Dat je gewoon wat meters omhoog maakt ook.
Ja, zeker. Ja, ik kan mooi de Ardennen in vanaf daar, dus ja.
Maar per wanneer ga je daar wonen? Want nu ben je weer de locatie weer gewoon in Numansdorp. Maar dat is misschien ook gewoon december.
Ja, dat is inderdaad een beetje nu december, kerst, oud en nieuw. Maar vanaf januari en zeker ook in het seizoen zal ik er wel meer zitten.
Even voor de luisteraars die dit natuurlijk willen weten. Numansdorp, dit is niet vernoemd naar Arthur Numan, toch?
Nee, het zou wel terecht zijn als hij een plaatsnaam vernoemd kreeg. Maar ja. Ik denk het niet, nee.
Nee? Oké. Okay, nou,
het is Westland, toch? Numansdorp.
Een Hoekse Waard.
Hoekse Waard, oh, ja. Sorry. Ja. Okay. Ja, dat is wel echt heel anders.
Ja, dat is toch wel wat anders. Ja. Ja.
Goed. Hey, partner. Nee. Vraag 2.
Single.
Kijk. Opleiding?
Ik heb afgelopen schooljaar mijn VWO afgerond.
Oké. Okay.
En als wielrenner?
Ik ben begonnen bij de Hoekse Renners. Eerste jeugdcategorieën tot en met categorie 7 daardoor lopen. Daarna naar MVG gegaan. Toen als eerstejaars junior bij een Belgische ploeg gereden. En laatste jaar bij Willy Brood wil vooruit.
Oké, okay. En was het gelijk duidelijk van, oh ja, dit die kan het wel? Of was het gewoon een beetje mee rijden en hopen dat het wat wordt?
Ik deed wel vrij snel mee om de prijzen. Maar of dat het dan wat wordt, dat moet nog maar blijken natuurlijk. Maar ik vond dat hartstikke leuk en het ging ook wel vrij snel goed. En dat maakt natuurlijk ook wel extra leuk.
En was je gelijk ook een sprinter? Of was het gewoon allround goed en kon je ook lekker aankomen?
Ja, ik heb wel altijd de ideeën gehad dat de sprint wel mijn sterke punt was. Dus dat is op zich wel grappig. En zeker in Nederland is dat ook wel handig.
Want?
Ja, al die vlakke rondjes bij de jeugd natuurlijk.
Ja, eindigt allemaal in de sprint.
Ja, dus veel koersen die eindigen in de sprint. Ja.
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 Oké. Okay. En waar ligt dat dan aan? Dus dat je gewoon, je kunt gewoon heel op korte stukjes heel hard aanzetten of zo?
Ja, dat is natuurlijk wel een deels je aanleg, denk ik. Yeah. Ja, hoe dat komt, weet ik ook niet. Maar,
het was er gewoon altijd.
Ja, ja, het is altijd wel geweest.
Hey, en hoe kwam jij bij Jumbo Development terecht? Gaat dat? Bellen ze je dan? Sturen ze dan een Instagram berichtje?
Nee, ik werd denk voor het seizoen als tweedejaars junior werd ik gebeld door Jan Boven, die was dat toen. Dat Jumbo zou beginnen met een opleidingsploeg.
Ja.
Dat ze mij wouden uitnodigen voor een informatieavond. En zodoende is dat balletje gaan rollen.
Informatieavond.
De foldertje of zo.
Ja, we kwamen
Lucky
daar.
Cake. Was er een PowerPoint-presentatie?
Er was wel een PowerPoint-presentatie. Ja, zeker.
Van Jan Boven ook.
Wie waren daar? Ik denk Marijn Zeeman ook. Nog wat andere mensen van de ploeg. En met een aantal junioren, zeg maar. Of jongens die nu ook bij de ploeg zitten. Kwamen wij daar die avond samen en werd ons uitgelegd wat de bedoeling was. En,
en of jullie even konden tekenen.
Ja, nee, daar kwam het wel op neer.
Ja? En wat was de bedoeling dan?
Nou ja, dat zij graag weer een opleidingsploeg wouden beginnen om jonge Nederlandse renners op te leiden tot, tot profs.
Ja.
En dat zij ons graag bij de ploeg wouden hebben.
Oké, okay. En dat is dan informatieavond. Ik neem aan dat ze dan ook nog wel een keer persoonlijk met je praten, toch?
Je kan persoonlijk natuurlijk altijd nog vragen stellen. En natuurlijk is dat persoonlijk een afweging die je maakt. En, en zijn ook punten die je misschien persoonlijk wil bespreken.
Mm-hmm. En wat voor... Wat, wat, uh, wat, uh, Wat zagen ze aan jou, denk je, op dat moment?
Ja, toen bij de junioren was mijn sprint ook om mijn wapen. Maar wat ze er precies in zagen, dat weet ik ook niet. Maar, ja.
heb je een vermoeden?
Was je verbaasd dat jij uitgenodigd werd? Of vond je het eigenlijk vanzelfsprekend?
Ik deed bij de nieuwelingen en junioren wel ook al leuk mee. En ik denk, ja, met al die jongens die daar zaten, waren we wel bij de top van de Nederlandse lichting, zeg maar, van ons jaar. Ja. Dus heel verbaasd was ik ook niet.
Nee. Oké, nou, lekker.
Mooi. Ja. Ja, dat hoor ik graag.
Wie is je coach nu?
Sierke Jan de Haan.
Ah, dat is meneer Van der Breggen, toch?
Ja.
Ja, ja. Ja. Leuk. En dat is sinds dit jaar?
Ja, nu een jaartje, ja.
Oké. Okay. Ja. Wat kun je zeggen wat voor soort coach hij is? Waar helpt hij het meest mee?
Ja, vooral het is zo'n coach die ook luistert naar mijn gevoel en mijn idee rondom trainingen. Zij staat ook wel open voor mijn feedback, mijn gedachten rond de trainingen.
Ja.
Dus nee, dat is wel fijn samenwerken, zeker.
En hoe werkt dat dan? Want je spreekt, dat is natuurlijk altijd een beetje gek, want het wielrennen is natuurlijk... Je traint heel veel alleen. En waarschijnlijk aan het eind na je rit... dan doe je, upload je trainingsfiles ergens. Hoe heet dat? Trainingspeaks, ja, waarschijnlijk. Ja. En maar hoe vaak heb je dan contact? Hoe vaak spreek je hem?
Ja, toch wel wekelijks heb contact. Ook wel bellen. Ja. Bij de opleidingsploeg hebben we ook wel trainingsweekenden. Mm-hmm. Dus ook zeker vorige winter. Was natuurlijk een nieuwe ploeg. Iedereen was nieuw. Ja, hadden we denk ik om de week een trainingsweekend in Limburg of Baarle-Nassau. Dus dan zie je elkaar ook, leer je elkaar ook goed kennen.
Ja.
Dus ja, je hebt toch wel redelijk veel contact. Zeker op het begin als je elkaar moet leren kennen. En hoe je werkt met elkaar. Ja.
Oké. Okay. Hey, en wat ik me ook kan voorstellen. Want jij zei net van ik ga nu in België wonen. Met Gijs Leemreizen voor het eerste. Maar het is ook natuurlijk zo'n opleidingsploeg. Is gewoon leren hoe het is om... professioneel wielrenner te zijn en te worden. Het is natuurlijk echt het is nog echt wel een verschil met de junior of de nieuwelingen en waar je nu staat, zeg maar. Wat is zeg maar, van als je nou kijkt naar het afgelopen jaar, wat daarin dan de dingen zijn die je anders bent gaan doen of ben je echt anders gaan leven?
Ja, zeker. Maar dat komt ook natuurlijk omdat of tenminste voor mij mijn school dan tenminste vorig jaar ging ik dan 4 avonden in de week naar school in plaats van hele dagen.
Ja.
Dat was nog je VWO?
Ja, ja, ik heb tenminste, ik was eerst gezakt. Toen deed ik nog 3 vakken in de avond. Dus,
kijk eens aan. Maar waar was je op gezakt?
Geschiedenis, Duits en MNO.
Wat is MNO?
Management en organisatie.
Oh, ja, ik ben van...
Waardeloos vak. Ja. Waardeloos vak. Goed dat je daar op gezakt bent. Maar geschiedenis, dat kan toch niet?
Kun je nou zakken op geschiedenis? Het is allemaal al geweest.
Ja. Maar geschiedenis is de toekomst, hè? Heeft Tim hier uitgezet.
Dat is waar.
Of was jij dat? Nee. Een schitterende quote in ieder geval. Maar oké, dus je ging nog avondschool en dan...
Ja. Maar je was aan het stellen wat er veranderd was.
Ja, dus, ja, ja. Nee, dat biedt gelijk ook een stuk ruimte natuurlijk. Dat je overdag kan trainen.
Ja.
Dus ja, je hebt veel meer tijd om met je sport bezig te zijn. Te rusten, te... Ja, ook gewoon, je krijgt natuurlijk vanuit de ploeg ook veel informatie over training en voeding.
Ja.
Dus ja, je gaat zeker wel meer leven als wielrenner.
Zit jou op de Jumbo Foodcoach app?
Ja, wij hebben hem wel. We gebruiken hem nog niet superveel.
Ja.
Maar ja, dus natuurlijk op het begin ook nodige basisinformatie die al heel veel kan helpen.
Vind je het leuk om dat soort aspecten te leren? Want het is natuurlijk, in het begin gaat het gewoon over zo hard mogelijk fietsen en wedstrijdjes winnen en wedstrijdjes racen en zo. Maar het gaat natuurlijk ook steeds meer om, zeg maar, die omstandigheden buiten de koers die je moet proberen zoveel mogelijk te shapen en te beïnvloeden om goed te zijn in de koers.
Ja, ja. Ja, zeker. Afgelopen jaar heb ik daar wel in gemerkt dat echt. Ja, vind ik dat ook wel steeds leuker, zeg maar. En, is dat ook wel een spelletje wat je moet proberen uit te vinden voor jezelf.
Ja.
Hoe je jezelf je beste omgeving kan creëren om uiteindelijk ook zo goed mogelijk te presteren.
Mm-hmm.
Dus dat is ook wel iets wat ik afgelopen jaar een beetje probeer uit te vinden.
Ja.
En dat is wel zeker leuk om mee bezig te zijn.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, zeg maar, zeker voor... In jouw leeftijd, zeg maar, dat het nog vaak nog best wel, de opoffering nog best wel stevig is. Dus dat je ja, vrienden en zo, die gaan natuurlijk allemaal lekker stappen en biertjes drinken tot laat en uit en weet ik veel wat. En chips eten, Champions League kijken.
Hij begint te lachen.
Fortnite. En dat is natuurlijk allemaal, dat is natuurlijk allemaal wat steeds moeilijker wordt voor jou om te doen.
Ja, ja, dat wordt vanaf nu wel, wel wat lastiger. Maar ik moet zeggen, tot en met mijn middelbare school, zeg maar, heb ik nooit echt heel erg het gevoel gehad dat ik daar heel erg op heb gemist. Zeg maar, kon ik nog. Ja, mm-hmm. Zaterdagavond koersen, kan je daarna best nog een biertje drinken of gaan stappen, zeg maar.
Yeah.
Maar alleen nu ja, is het moment waarop ik heb gekozen, zeg maar, om niet te gaan studeren inderdaad. En ja, gewoon volledig voor het wielrennen te gaan.
Yeah.
Dus ja, ik denk tot nu toe heb ik niet het gevoel dat ik daar op dat gebied heel veel heb gemist. Alleen ja, op een gegeven moment is, zeg maar, nu is wel dat punt gekomen waarop ik dan een andere afslag neem dan mijn vrienden bijvoorbeeld.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Is er, zijn er andere aspecten die nieuw zijn die je... Sorry. Minder leuk vindt? Dus je denkt van, hè?
Nee, niet direct eigenlijk.
Tot nu toe is alles gewoon...
Ja, die Zwift races, dat is helemaal ruk. Maar verder...
Ja?
Wow, vind je dat ruk?
Ja, nee, daar vind ik niks aan. Nee, dat...
Maar die hoef je ook niet zo vaak te doen.
Nee,
toch?
Als er geen lockdown of zo meer komt, dan hoeft dat.
Ja. Maar waarom dan? Was je er gewoon niet zo goed in?
Mm. Ja, dat ook niet. Maar nee, dat trekt me niet zo.
Oké. Okay.
Gewoon lekker buiten sporten.
Ja, precies.
Ja. Oké, okay. Jeugdidolen.
Toch wel Sven Kramer. Ja?
Ja?
Kijk, zie je, meteen weer terug bij het schaatsen.
Ja.
Ja. Ja.
Hij lijkt ook wel een beetje op hem.
Vind je?
Ja, een beetje, ja.
Nou, maar dat is toch wel iemand, zeg maar, waar, ja, sinds dat ik sport ben gaan kijken, ja, staat hij al aan de top. En ja, zeker omdat ik keek altijd al veel fietsen en schaatsen, maar hij stond natuurlijk altijd...
Ja.
Ja, hij was altijd al een winnaar, zeg maar, sinds ik sport ben gaan kijken. En ja, daar groei je dan toch een beetje mee op. Ja.
Heb je hem wel eens ontmoet?
Ik heb hem wel eens ontmoet, ja, ja, ja.
En
nou,
was...
ja, ontmoet niet, maar wel een handtekening gevraagd. Het is maar wat je onder ontmoet.
Hoe oud was je toen?
Natuurlijk. Ja, was ik nog wel echt jong, denk ik.
Ah, oké.
Okay. Ik weet niet, hè.
Het is wel mooi, toch, dat je dan nu... Ja. Hetzelfde ploeg, toch? Zit daar, ja, hij zit daar bij Jumbo, toch?
Ja, ja.
Ja. Ja.
Ik zou zeggen, dan is dat schaatspak helemaal makkelijk te regelen.
Gewoon een oudje van Sven.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, ja, vet. Hey, en vet, maar ook zeg maar zo dat je posters van hem op je kamer had en zo?
Ja, ik had wel best veel posters op mijn kamer.
Ja.
Ik van wie nog meer? Van het knippen en plakken. Ja, wie hing er nog meer? Cancellara hing er ook wel. Kittel hing ook wel op de kamer.
Denk ik. Nice.
Ja, ik zou net vragen qua wielrennen, waren dan je voordelen? Maar ja, voorbeelden, maar Cancellara, ja. Kittel dus.
Ja, toch wel die twee namen, die denk ik het wel, ja.
Wel twee heel verschillende renners.
Ja, ja, klopt. Ja.
Met wie?
Allebei mooi boys.
Dat sowieso. Mm. met wie zou je jezelf qua fietsen, of qua mooi boy mag ook natuurlijk, maar met wie zou je jezelf qua fietsen vergelijken?
Ja, ik ben zeker niet zo'n tijdrijder als een klassieke man als Cancellara, denk ik. Dus ja, dan toch eerder richting Kittel. Ja.
En als je van alle renners mocht kiezen? Type Kittel? Of?
Ja, ik ben toch nog wel een stukje kleiner dan Kittel. Ook iets lichter. Dus ja, dat niet direct. Ja, lastig. Ik weet niet precies.
Kleiner, lichter? Cavendish? Of is dit too much?
Ja, dat is weer iets ergens daartussenin, denk ik.
Oké. Okay.
Ja, ja.
Wat zit daar tussenin?
Ja, dan ga je wel echt enorm de C-garnituur in. Maar Brian Coquart.
Ja,
die bij ons de bijnaam...
Nederlandse Brian Coquart.
Die heeft een bijnaam en daardoor ook een emoticon van de citroen. Omdat hij er vrijwel altijd zuur op staat.
Uitgeknepen.
Ja.
Ja. Dat snap ik.
Brian Coquart. Ik weet niet of we je zo de studio uit laten lopen.
Nee,
maar goed, we verzinnen nog wel een andere.
Ja, zeker. Ja. Oké, okay. Muziek. Waar luister je naar?
Ik luister wel van alles. Vrij breed.
Net als ik ook heel veel. All music.
Nee, zelf vooral toch vrij veel hiphop.
Ja.
Maar in de
Amerikaans of Nederlands?
Allebei. Wel meer Amerikaans.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Maar in de auto, als ik met mijn vader naar de koers reed, dan lag er ook altijd een cd van André Haas in de auto.
Ah, lekker.
Voor de wedstrijd moest hij toch ook altijd even gaan.
Ja? Ja, mooi. En had je dan nog een speciaal nummertje dat je dan...
Nee, dat niet per se.
Gewoon alleen de stem van André deed het al.
Precies, die deed genoeg.
Snap ik heel goed.
Wielrennen is ook lijden, hè? Dat kon André wel goed.
Ja.
Kon niet meer goed.
Ja. Ja.
Mooi.
Ja. Oké, mooi.
Uitgaan hebben we het over gehad.
Ja, hoogtepunt tot nu toe.
Toch kopie Bartoli. Ja?
Ja.
Ja.
Toch die eerste zege bij de profs, die zal me denk ik wel het meest bijblijven van dit seizoen.
Nou, laten we daar eens even op inzoomen dan. Want dat is natuurlijk, we hebben de sprint gezien,
mm-hmm.
Maar hoe ging die koers verder? Hoe heb jij hem beleefd, zeg maar, die wedstrijd?
Het was een ochtendetappe en in de middag stond er nog een ploegentijdrit op het programma. Dus,
het was etappe 1A.
Ja, klopt. Het was gelijk ook eigenlijk de enige kans van die meerdaagse, zeg maar. De rest was allemaal vrij lastig, was veel bergop. Dus dat was wel een beetje de etappe waar ik mijn zinnen op had gezet.
Ja.
Dus uiteindelijk... Werd er in de voorgaande jaren reden ook nog wel eens een kopgroep weg die je tot de finish haalde. Dus ik hoopte inderdaad dat er geen al te sterke kopgroep wegreed.
Ja.
Uiteindelijk reden maar één man weg. Dus dat was ideaal.
Meestal niet zo sterk.
En zeker toen Bahrein voor Bauhaus ging controleren daarna. Toen was ik wel zeker dat het een sprint ging worden.
Ja.
Dus was het gewoon focussen, goed van voren blijven. Zat een klein klimmetje in. Daar gewoon goed van voren beginnen om iets uit te laten zakken en een beetje te sparen.
Was een muurtje?
Ja, was een kort muurtje.
Kilometer aan 10% of
ja,
zo.
Ja, maar werd redelijk gecontroleerd opgereden, dus dat was wel goed te doen.
Ja, van Bauhaus doet het ook niet zo hard.
Nee, daarom. En de andere ploegen, ja, in de middag nog een ploegentijdrit. Die houden zich ook allemaal wel redelijk koest. En toen in de aanloop richting de sprint was het wel vrij chaotisch. Ik zat eigenlijk redelijk alleen. Ik denk op 2 kilometer voor de streep, toen hadden we een bocht naar rechts.
Deed dit nog met het development team of was dit zo'n mix?
Mix. Ja.
Dus welke jongens waren
Oscar
er dan bij?
Eekhoorn en Taco.
Oké.
En toen een bocht naar rechts en toen voelde ik mijn achterwiel een beetje slippen. Dus ik dacht eigenlijk dat ik een leegloop had, maar... een paar keer checken. Toch niet.
Op hoeveel meter was het?
Ik denk 2 kilometer voor de streep.
Oké.
En ik denk op 700 meter van de streep lag Rotonde. Dus dat was eigenlijk...
Lekker moment.
Ja, een cruciaal punt.
Ja. Dat wist je gelukkig.
Nee, dat wist ik gelukkig.
Ja.
Ik denk dat Ben Swift toen op kop reed om hem aan te trekken voor Ethan Hayter. En toen...
Van Ineos.
Ja. Ik zat denk ik in 4e, 5e positie toen bij die Rotonde in het wiel van Johnny Vermeers. En
het zijn allemaal geen koekenbakkers.
Nee, dat zijn prima namen. Ja.
En toen was, ik denk, Swift Hayter een beetje kwijt. En toen liep hij hem zeg maar naar buiten lopen in die bocht. En toen ben ik gewoon aangegaan. En toen, ik voelde wel dat er wel wat op zat. En toen kwam een streep steeds dichterbij. En toen dacht ik, dit wordt hem gewoon. En toen, handjes in de lucht.
Hoeveel ruimte had je nog? Op Hayter werd tweede? Ethan Hayter?
Ja, en Bauhaus is derde. Uiteindelijk nog.
Ja, ik denk wel.
Vier. Ja, best veel.
Ja.
Ja, het was niet zeg maar millimeter geklopt of zo.
Soeverein.
Geen jump te doen, nee.
Was dit het... Bauhaus is natuurlijk eigenlijk ook best wel een aardige naam inmiddels, zeg maar. Mm-hmm. Was dit het zwaarste sprintveld waar je ooit gewonnen hebt?
Ja.
Ja.
Ja, zeker. Zeker in die andere continentale overwinningen... Er zijn ook wel een paar rappe mannen natuurlijk, maar dit schat ik toch wel als een niveautje hoger in ten opzichte van die andere mannen.
Had je het verwacht dat je al mee zou kunnen doen die eerste keer?
Ik reed daarvoor meerdaags in Tsjechië. En toen reed ik ook al de eerste etappe een sprint, zeg maar. Alleen toen zat ik wat ingesloten, kwam ik er niet echt uit, werd ik uiteindelijk nog vierde, maar... Ja, daar baalde ik toen op het moment zelf wel echt van, omdat ik...
Je had wel de snelheid.
Toen deed ook mannen als Merlier mee en ik voelde wel... En Max Kanter bijvoorbeeld, ik voelde gewoon dat ik niet de sprint had gereden die ik kon rijden. En toen werd ik vierde, dus zeker in de aanloop naar die sprint... Als je dan denkt dat je niet gaat winnen, dan ga je sowieso niet winnen. Dus ik had wel toch wel vertrouwen om die sprint ook uiteindelijk zelf aan te gaan. Ja.
En... Denk je dat die andere gasten ook rekening hielden met jou?
Nee, ik denk dat denk ik wat minder. Ja,
ja, ja. Ja, dit is natuurlijk wel een trucje wat je één keer kan doen.
Ja, misschien op een niveautje hoger dat ze het ook niet verwachten.
Ja, nog, maar, je kan elke keer nog een niveautje hoger.
Ja, dat is waar. Ja.
Wie is die gast in het geel ook weer?
Zo rijdt hij naartoe. Ja.
Nee, inderdaad. Op dat moment zelf, ja. Dan tenminste, dat ze van tevoren denk ik niet echt dat ze de rekening mee hielden. Maar
ja.
Ja.
En dan heb je hem gewonnen. En mm-hmm. Verandert er dan ook iets? Hoe reageren die gasten? Reageren ze überhaupt, zeg maar? Krijg je dan van schouderklopje van Bauhaus van goed gedaan, jongen? Of wat?
Of,
hoe werkt
of
dat dan?
Wie de fok ben je eigenlijk?
Ja. Wat doe je in dit peloton?
Ja, ja. Toch even een kort felicitatie, maar verder niks geks. Dag later in de etappe, dan af en toe wel van renners dat je felicitatie krijgt. Bijvoorbeeld, ik weet niet, James Knox of zo, die dan langskomt en zegt van sterke sprint, Jelle van Endert bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is dan wel een leuke waardering die je ook vanuit peloton dan krijgt. Dat die mannen dat toch hebben gezien. En,
zeker, leuk.
Ja, het is ook wel bijzonder toch om in één keer met dat soort gasten in één peloton te rijden, toch?
Ja, zeker.
Ik zou mijn ogen uitkijken als ik daar was.
Zeker, en als je daarna ook veel van die jongens die waren dan in voorbereiding op de Giro. En als je dan daarna de Giro kijkt, dan is dat toch leuk om te zien dat je... Dat je met die mannen hebt gekoerst. Ja. Ja,
zaten er nog mannen in het peloton waarvan jij dacht van daar ben ik echt fan van?
Nee, dat niet per se. Dat niet per se.
Ja.
Nee. Van wie ben je momenteel fan? In het peloton?
Ja, fan. Ja, ik zou niet meer echt fan noemen. Nee.
Geen posters meer?
Nee, geen posters.
Al van Gijs.
Nee, die tijd is wel voorbij. Maar zo, als Sagan bijvoorbeeld, dat zijn natuurlijk wel gewoon...
Heb je daar al eens mee gereden? Nog niet?
Nee.
Mooie voor volgend jaar.
Ja, wie weet.
Dat zou toch heel bijzonder zijn als je daar... Want ik bedoel, de kans dat je die een keer nog tegenkomt in een sprint is best aanwezig.
Ja, die kans die wordt wel steeds groter. Ja.
En dat je hem gaat kloppen ook. Als ik zo zijn laatste sprint zie. Ja. Denk ik, dat moet er wel kunnen.
Ja. Ja, we weten niet hoe het met zijn liefdesleven staat nu. Hè?
Ja, dat is wel waar. We voeren wel langzaam die druk op. Hè, dat je echt moet gaan presteren, kan. Ja.
Grappig. Okay. Hey, en dieptepunt?
Ja, heb je dat al gehad?
Eigenlijk niet. Ik heb ook een keer bijvoorbeeld mijn sleutelbeen gebroken, maar... Ja, om dat nou echt een dieptepunt te noemen.
Dat is wel een pijnlijke exercitie doorgaans. Maar...
Ja, dat wel. En het gaat sowieso natuurlijk vaak met ups en downs. Maar nee, een echt dieptepunt. Nee.
Oké, doe maar even afkloppen.
Ja. Dat is wel lekker. Heel goed. Nog nooit een dieptepunt hebt gehad.
Nee, ja, je weet nooit.
Dat zijn echt, dat is de kracht van de jeugd.
Ja. Hey, de kopie Bartali. En waar ik zei het al natuurlijk in de introductie. De Nederlander met de meeste UCI-zegers in 2020. Ik ging natuurlijk even naar jouw pro-cycling stats kijken ter voorbereiding op dit gesprek. En ik had het daar al even over met Jon ter voorbereiding.
Ja.
Wat een absurde lijst. 2020 gereden.
Ja.
Ja, sterk nog, ik kreeg... wij doen af en toe in mijn wielerapp een spelletje. Dan krijg je een lijst doorgestuurd, een palmares. Met de vraag, wie is dit?
Ja.
En de eerste vraag van mij was, is dit jaar? En toen, dat bleek ja,
en
te
toen,
zijn.
Welke Sloveen is er nu weer opgestaan?
En dit was jij. Dit was een paar maanden geleden. Ja, maand of 4, 5 geleden, denk ik.
Ja, want...
Absurd.
Ja, dus ja. Het begint dus eventjes, als we even een overview geven.
Het is bijna één doorgetrokken streep, verticaal.
Ja, wel veel, ja. Dus we beginnen natuurlijk 29 februari, de Ster van Zwolle. Daar heb je natuurlijk verloren van David Dekker.
Vriend van de show.
Mogen we jouw versie van het verhaal nog eventjes? Waarom verloor je van David daar?
Ja, mijn versie komt wel overheen met die van David, hoor, moet ik zeggen. Het was gewoon een zware koers en... Uiteindelijk met de mannen waarmee we voorop kwamen, waren er ook wel gewoon de sterkere mannen in koers.
Yeah.
Ik heb voor mezelf ook niet echt fouten gemaakt die koers. En ik denk dat, natuurlijk je kan altijd dingen anders doen, maar ik denk dat het aan de uitslag niet veel had veranderd. Ik denk dat David die dag wel het meeste over had.
Ja. Ja. Daar krijgen we straks nog een vraag over van Niels Eekhoff.
Zeker.
Dus
zeker.
Daar komen we zeker nog over te spreken.
Ja, ja. Nee,
maar die klopt dus.
Ja. Ja. Dan eerste in die trofee Umag. Dan eerste in die trofee Porridge. Was een van die twee nou met die verkeerspaal halverwege in de laatste bocht?
Dat was Kraan.
Oh ja, die komt dan. Nee, die komt later.
Nee, die is daarna.
Oh ja, die is daarna.
Porridge.
Ah, ja, zit nog wel een paar maanden tussen.
Dat is volgens mij de eerste keer dat ik zeg maar dat ik jou op tv zag. Dat was die absurde sprint waar dan. Ja. Heb je die gezien, Jonne?
Nee.
Dat was. Ja, als ik me goed herinner, maar jij hebt hem gereden, dus jij weet het misschien nog beter. Maar er was we eindigden dus in een massasprint. En volgens mij denk ik 150 meter van de streep was een bocht. En net na die bocht stond er verkeerspaal midden op de weg.
Oh ja, ja, ik
toch,
weet het.
Zoiets
ja,
was het.
Ja, klopt. Ja. Die sprint liep wel iets omhoog. Ik zelf heb er niet echt problemen mee gehad. Maar het was ook een omloop. Dus
ja,
omdat je
als eerste doorheen ging.
Ja, maar ze viel eigenlijk... Ze vielen in die bocht en dus schoven ze tegen die paal aan. Dus ja. Ze vielen niet per se door die paal, maar die paal staat natuurlijk wel ontzettend onhandig daar.
Ja.
Maar
ik kan het niet. In mijn herinnering vielen ze omdat ze anders tegen die paal aan waren geknald.
Ja, dat kan ook. Dat ze die bocht zo strak moeten houden dat ze onderuit schoven. Ja.
Ja. Maar wat is toch? Ja, had jij niet het gevoel dit slaat nergens op toen je daar aan het fietsen was?
Ja, ik kom wel vaker gekke dingen tegen, maar ja. Het zou inderdaad niet mogen kunnen. Nee.
Ja. Nee. Maar jij wil vaker gekke dingen. Wat zijn de dingen die je dan meteen te binnen schieten? Ik vond deze namelijk wel echt een van de hoogtepunten van het seizoen, hoor.
Deze steekt wel redelijk bovenuit, ja. Ja.
Ja.
Ja, verder gekke dingen.
Nou ja, dus misschien even iets meer uitzoomen. Dus natuurlijk de afgelopen jaar was er wel echt heel veel te doen over de veiligheid van sprints.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij daarnaar? Want ik kan me voorstellen, je komt nu langzaam op een niveau waarop je, zeker als de type koers wat je rijdt, daar zou het in ieder geval steeds beter geregeld moeten zijn. Het zijn steeds grotere dingen.
Mm-hmm.
Maar vind jij het onveilig, sprinten?
Zo heb ik het zelf nog niet ervaren.
Mm-hmm.
Nee. Zeker op het moment zelf heb ik me nog niet onveilig gevoeld of bij mezelf gedacht van ja, waar ben ik nou mee bezig?
Ja.
Dat is ook een gedachte die je liever niet in je hoofd hebt natuurlijk als je wil gaan sprinten en zeker niet voor de overwinning.
Ja.
Ben je een typische sprinter? Een mannetje? Je plek verdedigen?
Ja, ik denk tenminste, ik moet mijn koers toch wel winnen in de sprint. Dus ja, ik ben wel. Ja, ik denk dat ik mezelf wel een sprinter kan noemen. Ja.
Maar als je dan. Want het afgelopen jaar waren natuurlijk best wel veel incidenten. En ik bedoel, het belangrijkste was natuurlijk met Groenewegen en Jacobsen.
Ja.
Maar wel meer flinke valpartijen. Mm-hmm. Scheldeprijs kan me ook herinneren. Die Deense jongen volgens mij, die heel hard op zijn hoofd viel. Zijn dat dan dingen waar je naar kijkt die ik kan me voorstellen dat je die ook dan. Misschien wel betrekt op jezelf, weet je wel? Omdat je denkt, ik zit er ook wel eens in dit soort situaties... dat die net wel of net niet goed gaan.
Ja, je denkt er zeker over na. Zeker met de gebeurtenissen van afgelopen seizoen. En zeker ook omdat ik zelf hopelijk nog een hoop jaar kan fietsen... en een hoop jaar kan sprinten. Is dat wel een item natuurlijk. En het is inderdaad lastig om daar regels op te betrekken. Dat de discussie op dit moment gaande is, vind ik wel goed.
Ja.
Ik denk dat uiteindelijk,
Maar jij bent sprinter, hè? Dus wat zou jij nou zeggen? Wat zou je nou kunnen doen om daar minder incidenten in te krijgen? Wat kunnen we daaraan doen?
Goede parcours checks, zeg maar. Ja, zo'n paal hoort er niet natuurlijk in Kraan. Ik denk dat een belangrijk punt is. Natuurlijk is er ook genoeg gezegd over de hekken in Polen bijvoorbeeld. En überhaupt die sprint naar beneden.
Ja.
Ik hoorde Theo Bos over lijnen op de weg.
Ja.
Dus dat je op een bepaalde meter heb je gewoon lijnen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dat je gewoon alleen je eigen baan mag houden.
Nou ja, in ieder geval dat als je voorop rijdt, dat je dan je eigen baan houdt. Want waarom zou je als je voorop rijdt nog naar links of naar rechts gaan?
Mm-hmm.
Is dat iets waarvan jij denkt dat is haalbaar? Of is dat meer dat je van nou, dat is iets voor de bühne, dat werkt niet?
Ik denk lijnen wordt denk ik wel lastig. Kijk, op de baan doen ze dat natuurlijk wel. Als je eenmaal binnen zit in de sprint, dan mag je niet boven de ik weet niet welke kleur die, ik ben niet van de baan, maar dan mag je niet boven die lijn komen, zeg maar.
Ja.
Ja, er wordt natuurlijk wel over lijnen gesproken en ja, het zou wel een referentiepunt kunnen zijn van in welke mate je kan uitwijken natuurlijk. Maar ja, je hebt ook te maken met de ligging van de weg. Als je net een flauwe bocht naar rechts hebt, ja. En je begint iets links, dan je neemt toch de kortste weg.
Ik denk de ideale lijn is niet altijd de rechte.
Nee, is niet altijd de rechte lijn, inderdaad. Ja. En in de sprint moet je soms ook bewegingen maken om dingen wel te voorkomen. Dus
Het
is wel, en het disciplineren van sprinters?
Nou ja, uiteindelijk is eenmalig straffen, dat zal denk ik niet heel veel verschil maken. Als je gaat straffen, dan moet het wel consequent.
Mm-hmm.
Maar alsnog, die lijn die blijft op dit moment natuurlijk super vaag.
Ja.
Van wat wel mag en wat niet mag. Dat is op dit moment gewoon heel lastig.
Ja, ja. Voor jij we hinten net natuurlijk al op het sprintincident van het afgelopen jaar met Groenewegen en Jacobsen. En dat was natuurlijk verschrikkelijk aan alle kanten. Maar ik zag ook een videootje van jou van het begin van het jaar dat je voor het eerst met Groenewegen ging trainen. Het is natuurlijk wel, als tegen maar binnen de Jumbo-Visma ploeg, is dat natuurlijk gewoon, dat is natuurlijk de sprinter.
Ja, nee, absoluut. Ja. Absoluut.
Hoe kijk jij er tegenaan wat er met hem gebeurd is in het afgelopen jaar?
Ik zat zelf toen in... Ik kan me nog wel goed herinneren. Wij zaten zelf in Tsjechië voor een koers. Waren ook met een mixploeg. En ja, eerst was Milaan-Turijn, denk ik. En daarna Ronde van Polen. Ik weet niet of dat we zelf die dag hadden gereden. Ik denk dat wij die dag daarna moesten beginnen.
Ja.
En toen inderdaad natuurlijk die vreselijke valpartij. Dus ja, daar schrik je in eerste instantie natuurlijk ontzettend van. En dat was wel ook het onderwerp van het gesprek. Je hoopt gewoon dat ze er allebei goed vanaf komen. En in eerste instantie natuurlijk vooral Fabio, dat hij weer volledig kan herstellen.
Ja. Yeah.
En daarna is het natuurlijk, was voor Dylan ook lange tijd onzeker van wat de UCI zou doen.
Mm-hmm.
En verder heb ik inderdaad die training met hem gedaan, maar heb ik verder niet per se veel contact met hem.
Ja, yeah, yeah.
Heb je hem nog gesproken sindsdien? Gaat het met hem?
Nee.
Nee? Ja. Het een beetje uit de wind gehouden door de ploeg natuurlijk.
Ja.
Snap ik.
Heb je hem al eens geklopt? In die,
op die training wel, ja.
Ja?
Ja.
Dylan Groenewegen lijkt me iemand die dat heel erg kan waarderen.
Kijk, hier komt de echte sprinter naar voren. Ja.
Ja. Nee, het was... ik denk 1 of 2 dagen van tevoren, toen hoorde ik dat ik zeg maar met Dylan mocht gaan sprinten. En in eerste instantie zei mijn trainer of ons hoofd van de opleiding, die zei van je mag met Dylan mee. Kijk maar een beetje, misschien doe je die sprints wel zelf. Niveauverschil is toch nog wel flink.
Je bent tenslotte pas 18.
Daarom.
Ja.
Dus en toen gingen we met Marijn en Dylan die kant op.
Waar naartoe?
Ja, naar zijn afgelegen wegje waar we mooi konden sprinten, zeg maar. Dus eerst even wat warming-up sprints. Toen liet hij me wel zijn achterwiel zien. En toen daarna moesten we 2x30, 2x20 en 2x12 seconden doen of zo. Dus toen die eerste keer 30 seconden, toen was hij wel iets sneller weg. En toen bleef ik toch redelijk naast. En toen trok ik hem op een gegeven moment wel er voorbij. En toen was ik wel verbaasd.
Oké.
En hoe reageerde hij?
Ja, weet ik niet meer goed. Nee. We moesten we zijn sowieso helemaal kapot na 30 seconden. Dus ja. We moesten prikken, lactaat prikken bij Marijn. Dus eerst vooral even uithijgen. Ja. En die training was überhaupt gewoon... Of tenminste, ik steeg ook wel, denk ik, boven mezelf uit die dag. Dat is natuurlijk super gaaf om zo'n training te doen. Ik dacht, misschien heeft hij een mindere dag of zo. Maar een paar weken later won hij in Valencia, denk ik, 2 of 3 sprints. Toen dacht ik van, dat zit toch wel goed. Dus dat gaf mij ook alleen maar moraal richting het seizoen natuurlijk.
Ja.
Hoe reageerde Zeeman?
Ja, die zag de sprint zelf niet. Die stond wat verderop.
Die stond niet op te letten?
Nou, die moest prikken. Dus we moesten eerst nog iets doorrijden en dan prikken. Maar toen de jongens, toen terugkwam, zeg maar, toen vroegen de jongens van de opleidingsploeg natuurlijk wel hoe het was gegaan. En die geloofde het ook helemaal niks van, natuurlijk, dat ik Dylan had geklopt.
Ja, mooi.
Zelf vet.
Ja.
Doet een beetje denken aan Fabio Jacobsen die
Viviani pakte.
Viviani erin oplegde.
Ja, zeker. Leuk.
Ja, zeker.
Belooft wat.
Ja, het belooft zeker wel. Maar we waren eigenlijk nog bezig met de erelijst van dit jaar.
Ja, de langgerekte 1.
ja, precies. Ja,
Crunch.
Ja, Crunch inderdaad. Eerste, die won je dus. Dat was die gekke sprint. Toen kwam die Czech Tour. Dat was dus met die vierde plek in een van de etappes. De zevende in de National Championships. Die vond ik dan weer een beetje tegenvallen.
Ja,
123, hè?
Dus inderdaad, NK is altijd wel een lastige koers.
Ja.
Wij staan natuurlijk met best veel renners aan de start.
Ja.
Zeker op zo'n parcours waar we eigenlijk allemaal goed mee kunnen doen. En uiteindelijk reden een kopgroep, of tenminste, eerst ging ik nog op mijn bek samen met David en Daan Holen.
Oh ja.
Dus toen moest ik eerst terugkomen, maar dat ging allemaal redelijk vlot. En toen ik terugkwam, toen was het inderdaad de kopgroep weg met Mick van Dijken.
Oh ja, ook bij jullie uitkroeg. Ja,
ja, is ook een hele sterke renner en ook belangrijk geweest in een aantal sprints die ik heb gewonnen. Dus eigenlijk hadden we daar wel superveel vertrouwen in dat hij het af kon maken.
Ja.
Uiteindelijk werd hij tweede, maar hij reed wel een supersterke koers. Ja, ik won daar achter het sprintje, dus ja, zeven.
Dat is maar een grapje, hoor. Ik vind zeven op het NK niet per se heel slecht. Nee. Toen vijfde op het EK.
Ja.
Dus die etappe in Coppi en Bartoli. En je eindigt het seizoen met winst in de eerste en tweede etappe van de Orlen Nations Grand Prix. Dat is Nations Grand Prix, rijden met de Nederlandse ploeg.
Ja, KMU selectie, ja.
Ja.
Maar die eerste etappe is een ploegtijdrit, hè?
Ja. Ja. Oh ja, ja, precies.
Maar dan reed je met Stijn Dame.
De tweede won je ook.
Ja.
Maar wat een absurde lijst.
Ja.
Ja. Ja, zeker die op het begin natuurlijk ster begon al supergoed.
Ja.
Tweede en daarna met natuurlijk superveel vertrouwen ook richting Kroatië gegaan. Ja, en dat waren ook gewoon twee koersen die me supergoed lagen.
Ja.
Twee rondjes, niet al te zwaar. En uiteindelijk ook twee sprints. En toen hebben we natuurlijk een lange break gehad. En toen kon ik daarna gelukkig weer hervatten met een overwinning in Kraan, zeg maar.
Ja. Die eerste etappe in Kroatië, dat lijkt wel een beetje een punch. Als ik zo naar het...
Ja, dat was die tweede, Porec. Was
het de tweede, ja. Ja, zou kunnen.
Ja, dat ging...
Oh ja,
Porec, dat was nog wel de laatste anderhalf, twee kilometer wel licht omhoog. Maar wel op een grote versnelling, dus dat...
Okay. Buitenblad.
Ja, zeker.
Oké. Okay.
Ja.
En heb je deze nou... doe je nou ook de evaluatie van dit seizoen dan met Sierk Jan de Haan?
Ja, ja.
En wat waren de conclusies?
Kwam je binnen met champagne en taart? Of,
Nee, het was helaas op Zoom, dus dat werd lastig.
Ja.
Nee, natuurlijk... stel je van tevoren je doelen, zeg maar.
Ja.
Dat liep natuurlijk ook... Het seizoen liep natuurlijk sowieso heel anders. Maar we hadden... na de eerste paar wedstrijden... dus voor de tweede seizoenshelft... ook al wel een evaluatie, zeg maar.
Mm-hmm.
Dan neem je inderdaad...
Ja, dan weet je dat je echt met de jonge generatie zit. Hoor. Als af en toe die stem nog overslaat.
Drinken. Nee, dan neem je inderdaad wat dingen door. Dat gewoon de punten die, waar je zelf aan wil werken. En de doelen die je nog hebt.
Ja.
Weet je nog wat van die doelen? Win zoveel mogelijk koersen.
Nee, eerst was het inderdaad meesprinten om de overwinning in bepaalde koersen. Zoals in Olympia's Tour of zo. En in het algemeen gewoon een sprint verbeteren door bepaalde trainingen bijvoorbeeld te doen. En daar evalueer je dan op. En over het algemeen heb ik die doelen wel behaald. Ja,
zeker. Maar het schept ook wel verwachtingen voor het volgend jaar. Want het absurde is natuurlijk... Dus je bent eigenlijk de Nederlander met de meeste UCI-overwinningen van dit jaar. Maar je bent nog niet eens prof.
Ja, klopt. Ja.
Vind ik knap dat je dan de Rode Lantaarn al bereikt hebt, zeg maar. Want officieel, dus per 1 juli volgend jaar sluit je pas aan bij de World Tour.
Ja. Ik doe eerst nog een half jaar bij de belofte, inderdaad. Ja. Misschien met wat combinatiekoersen, zoals afgelopen jaar ook.
Mm-hmm.
En dan vanaf dan volledig de overstap. Ja.
Is het gesprek al geweest over wat de doelen voor komend seizoen gaan zijn?
Nee, nog niet concreet.
Mm-hmm.
Natuurlijk denk ik daar zelf nu wel een beetje over na. Zeker nu het seizoen wat dichterbij komt.
Ja.
Dat moet nog wel besproken worden.
Wat zou je willen? Wat is de ideale agenda volgend jaar?
Ik hoop in de eerste helft al wel een keer met de pros mee te mogen, zeg maar.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld een mooie meerdaagse te rijden en daar ook mijn sprint te rijden, zeg maar.
Ja.
En dan,
het is op zich een vacature voor een sprinter met schorsing van Groenewegen.
Dat wel. En dan ook nog de klassieke, zeg maar, belofte niveau.
Mm-hmm.
Als Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen, zeg maar.
Ja.
Dat zijn ook nog wel wedstrijden waar ik wil ontdekken, zeg maar. Wat ik daar kan. Ja, die is ook nog voor belofte, ja. Ja. Dus dat zijn inderdaad dan koersen die ik, waar ik ook wel wil zien hoe ver ik kan komen, zeg maar.
Ja. Wat denk je dat de klassieker is die jou het meest zou moeten liggen? Behalve Gent-Wevelgem ligt natuurlijk voor de hand, maar...
Ja. Dan eerder Roubaix dan Vlaanderen, ja.
Ja. Zo, dat is opvallend vaak, toch? Sprinters die daar ook goed zijn.
Ja, ja. Zeker. Ja, het is vlakker, hè?
Ja.
Hou je van kasseien?
Ik vind de voorjaarskoersen wel super gaaf om te rijden. Ja, absoluut. Ja.
Kijk, zo mag ik het horen.
En dan 1 juli is dan de pijldatum, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat verandert er dan? Behalve dat er dan geen Calvé pindakaas meer op je shirt staat. Geniaal detail.
Ja, heel vet.
Ja. Echt leuk is dat. De opleidingsploeg van Jumbo-Visma heeft Calvé pindakaas.
Ja.
Die is er niet groot mee geworden.
Ja. Ja, ik vond het een heel goede samenwerking.
Ja.
Wat veranderen? Ja, in principe sluit ik dan ook aan, zeg maar, bij een trainingskamp bijvoorbeeld met de World Tour ploeg.
Ja.
Nu volg ik nog gewoon het winterprogramma bij de opleidingsploeg.
Mm-hmm.
Dus de trainingsweekenden. Ook de begeleidingsstaf. Voor mij is nu nog opleidingsploeg.
Ja.
Daar zal ook misschien wel wat veranderen. En natuurlijk de wedstrijden. Ja.
Ja. En dan, want dan ben je nog steeds 19, toch? Jij bent van september, toch?
Oktober. Ja.
Nog steeds 19. Dan ga je gewoon in de World Tour.
Ja, zeker. Ja, dat is wel. Dat is inderdaad wel wat sneller gegaan dan ik zelf had verwacht.
Ja.
Maar ja, ik ben er super blij mee. Uiteindelijk, toen ik bij de opleidingsploeg kwam, moest je ook je droomdoelen opstellen. En één daarvan was dan prof worden. En dat is zo snel is gegaan. Dat alleen maar mooi.
Ja, het is geweldig.
Ja, want na 1 juli zitten er nog best wat leuke World Tour koersen staan op programma.
Ja, en als je bij Sunweb had gereden, had je gewoon de Vuelta mogen doen.
Bijvoorbeeld, of... ja, misschien de Ronde van Polen. Zoiets.
Ja, ik moet het programma nog... En ik denk dat voor de tweede helft van het seizoen... het pas echt ook wel wat later bekend wordt.
Ja.
Dat weet ik nog niet precies. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit. En ik denk dat er absoluut wel mooie koersen tussen zullen gaan zitten.
Hey, maar na zo'n, dus je zei van in de jeugd en bij de nieuwelingen en zo was je altijd natuurlijk gewoon, je kon wel winnen en meekomen en ook wel een van de grote talenten. Wij hadden natuurlijk, een van de redenen waarom we deze Class of 2020 reeks deden was eigenlijk gewoon omdat we dachten het is leuk om met de nieuwe gouden generatie kennis te maken. Dus we hadden het op Twitter gevraagd en dan inderdaad Arendsman, Eekhoff, David Dekker en Olaf Kooi. En ik dacht, dat is natuurlijk hartstikke leuk en eervol dat je in zo'n rijtje wordt genoemd. Maar het is ook wel, ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel een beetje druk kan geven. Of ook wel, en ook, het schept ook wel verwachtingen. Hoe ga je daarmee om? Ervaar je dat überhaupt zo?
Ja, ik moet zeggen dat ik het zelf niet eens zo ervaar.
Mm-hmm.
Ik denk dat de druk vanuit jezelf, of tenminste niet eens druk, maar verwachtingen vanuit jezelf daarin gewoon leidend zijn.
Ja.
Ja, en dat je in zo'n rijtje staat, vind ik, dat is alleen maar grote waardering. En ja, dat vind ik mooi, maar ja, dat doet me verder niet heel veel. Nee.
Wat zijn dan je verwachtingen van jezelf? Niet per se voor komend jaar, maar de komende jaren?
Niet per se verwachtingen, maar ja, uiteindelijk is de ambitie is wel om natuurlijk uiteindelijk op het hoogste niveau mee te doen. En uiteindelijk ja, is dat ook waar je van hebt gedroomd en nog steeds naartoe wil.
Etappes in grote rondes. En klassiekers.
Natuurlijk als je naar het wielrennen kijkt, dan zijn de grote rondes en monumenten gewoon het hoogst haalbare. Dus ja.
Wat zou jouw droomkoers zijn om te winnen?
Daar wou ik inderdaad naartoe. Dankjewel, Willem.
Nou, Parijs-Roubaix zou ik inschatten.
Roubaix, Sanremo.
Ja.
Ja. Rit in de Tour. Ja.
Champs-Élysées.
Ja. Ja, dat zijn toch wel drie koersen, ja. Ja, die staan toch wel het hoogste aangeschreven.
Ja.
Voor mij dan.
Heb je alles over de Poggio gefietst?
Nee.
Nog nooit.
Dan moet je wel een keer oefenen hoor. Voor deze Milaanse Remo.
Moet je wel eerst ook nog 280 andere kilometers afleggen. Precies, en dan even die potje over. Dat schijnt echt prima te doen.
Hey, dit was natuurlijk dus... naast dat prachtige rijtje van ons... ben je ook nog genomineerd voor de Gerry Kneteman bokaal. Geef je goede kans eigenlijk om te winnen. Met zoveel overwinningen op het seizoen. Gaan mensen hard op.
Ja. Er is ook nog Celin natuurlijk.
Al. Ja, precies. Ja, maar ja, wel, ja. Nee, absoluut. Die is weer wereldkampioen geworden.
Ja,
maar het is toch altijd lastig om op een of andere manier heeft een mannenwielrennen toch bij wielerflits publiek nog een iets hogere status dan.
Ja, we gaan het, wat is het? Donderdag gaan we het zien.
Ja. Precies, we zullen nog even een shout-outje doen.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook David Dekker als kanshebber. Dat is twee vrienden van de show. Oh nee, sorry, Tijmen Arendsman.
Tijmen Arendsman.
Ja, precies. Maar wie vind je eigenlijk dus in dat rijtje Arendsman, Eekhoff, jij en David Dekker? Wie missen we dan als we het hebben over zeg maar de toptalenten? Wie beschouw jij als zeg maar de jongens waarvan jij denkt, wow, die vind ik echt goed?
Gijs die heeft natuurlijk in koers ook wat pech gehad, bijvoorbeeld in Burgos.
Ja.
Maar wat hij in training ook heeft laten
zien. Dat was waar hij zijn vinger verloor.
Precies.
Ja.
Ja.
Gaat inmiddels weer redelijk, toch?
Ja, gaat wel goed.
Ja.
Je zorgt goed voor hem.
Ja, absoluut. Nou, hij is nu in Spanje volgens mij. Dus,
Had je soda.
Ja, ik denk dat Gijs ook al mooie dingen gaat laten zien. Verder zijn die jongens die je net noemt inderdaad allemaal wel wat ouder dan ik.
Ja, dat is ook fascinerend. Jij zei voordat we aan de opname begonnen, jij hebt ook nooit tegen ze gereden.
Nee, zeker tegen Tijmen en Niels. Niels helemaal niet. En
oude gasten zo.
Ja.
Dus oude lullen.
Ja.
Er zijn natuurlijk een hoop jongens waar ik veel tegen heb gekoerst die er ook nog aankomen, zeg maar.
Ja.
Kan je daar een paar van noemen?
Ja, als je gewoon naar onze ploeg kijkt bij de belofte, dan zitten er al een hoop jongens tussen, denk ik, die uiteindelijk ook wel die stap zullen gaan maken. En daarnaast ook bij Sunweb is natuurlijk ook een hele sterke opleidingsploeg. En bij SEC hetzelfde. Maar om ze daar nou precies uit te pikken, dat
is altijd moeilijk, hè?
Ja.
Het is wel onwijs hoopvol, vind ik, dat we nu gewoon drie van die opleidingsploegen hebben die het zo selecteren en zo bezig zijn met ontwikkelen van zeg maar talent voor het profpeloton. Jumbo, Sunweb, SEC.
Oh ja, ja, natuurlijk. Ja,
eigenlijk.
Ja.
En ik heb ook het idee, maar daar weet jij misschien nog een beter beeld van dan wij, maar dat we daar in Nederland dan... Sunweb heeft dan ook nog wel redelijk... ik denk nog iets internationalere opleidingsploeg dan jullie. Ja, toch? Ja. En SEC eigenlijk ook, misschien wel.
Ja, ik denk dat wij wel... van die ploegen...
een paar Nooren en dan verder is
één Noor, één Ier, twee Duitsers... en Finn Fischerplek, Nieuw-Zeeland.
Oh ja, ja. Ja. Maar dus dat ook in vergelijking met bijvoorbeeld andere landen... wel heel luxe is om zoveel development teams te hebben, toch?
Ja, in principe is bij ons dan echt de oorsprong Nederlands natuurlijk. Ja, wij checken, ik denk ook wel het grootste gedeelte Nederlands. Maar het is wel heel erg mooi dat die opleidingsploegen er zijn. En ik denk ook zeker dat die helpen bij de ontwikkeling die je ziet dat jonge gasten sneller de overstap maken. Ja.
Ja, maar ook in vergelijking met andere landen. Want het is toch niet er zijn toch niet heel veel andere landen die zo'n vergelijkbare infrastructuur hebben nu? Zeg maar waar dat dan in kan?
Nee, ja, in Italië heb je ook wel gewoon sterke continentale ploegen bijvoorbeeld. En in Spanje hetzelfde. Maar dat zien wij misschien wat minder, zeg maar, omdat je door het Nederlands oogpunt kijkt. Maar misschien inderdaad dat wij daar wel een kleine voorsprong in hebben.
Ploeg van Axel Merckx natuurlijk.
Ja, maar ik heb wel het idee dat dat allemaal... Die zijn allemaal... Ik heb juist dus Jumbo-Visma investeert natuurlijk heel steeds meer eigenlijk in dat development team. Sunweb is het ook echt integraal onderdeel van wie ze zijn. Terwijl en SEG is natuurlijk echt gemaakt om eigenlijk... die hebben natuurlijk gewoon een eigen opleidingsploeg gekoppeld aan hun eigen management. Weet je wel? We willen gewoon zoveel mogelijk supergoeie profs, zodat we ons management beter wordt eigenlijk. Ja, ik zeg het nu heel simpel. Nee. Maar... Volgens mij heel veel van die development teams in andere landen... die zijn juist een beetje, bijvoorbeeld Axel Merckx... die hebben volgens mij heel veel last om sponsoren te vinden... om door te gaan.
Dus ja. Ze hebben ook niet een profteam waar je dan automatisch... of automatisch tussen aanhalingstekens naartoe kan. Nee. Ja, uit mijn hoofd, FDJ, volgens mij heeft een development team... waar ook best wel wat doorkomt.
Ja.
Maar voor de rest kan ik eigenlijk ook niet zo sinds BMC gestopt is... Kan ik ook niet zo snel. Ja, Lotto. Heeft
ja, Lotto Soudal. De Belgen hebben natuurlijk ook wel. Die hebben ook bijvoorbeeld nog. Die hebben natuurlijk ook nog pro-continentale ploegen. En dat hebben wij bijvoorbeeld in Nederland niet sinds Roompot is weggevallen. Dus
ja, dat
natuurlijk
is waar.
Topsport Vlaanderen en Wallonie. Ja. En inderdaad, Lotto Soudal, belofte ploeg dan inderdaad. Dus
Nou ja, maar ik wou even constateren dat we dat toch best wel aardig doen.
Nou ja, ik ben er heel blij mee. Het was natuurlijk een groot gat sinds Rabo weg was.
Ja.
Dus ik weet nog ergens vorig jaar dat Jumbo dit aankondigde. En dat ik daar wel, ik stond daar wel voor op de banken. Ja,
zeker. Nou, maar dat precies. Maar het is ook...
En dat er dan gelijk toppers doorkomen, ja, dat hadden we helemaal niet durven hopen.
Maar het voelt ook zoveel gezonder dan de Rabo. Rabo was natuurlijk echt die haalde al de krenten uit de pap, zeg maar. En dan daarvan werden er dan uiteindelijk dan twee prof bij Rabo. En dit is natuurlijk zoveel met SEG en Sunweb. En je hebt zoveel meer ruimte om jongens ook door te laten stappen.
Maar ja, het risico is, dat is bijvoorbeeld waarom BMC op een gegeven moment stopte met het development team. Is dat ze uiteindelijk heel veel goede renners aan het opleiden waren voor andere ploegen.
Ja.
Dus ja, dat is natuurlijk wel de valkuil. Heb jij nog contact gehad met andere ploegen bijvoorbeeld?
Nee.
Gewoon alleen...
alleen met Jumbo, ja.
Jouw hart was geel-zwart en dat klopte uitsluitend voor Jumbo.
Ja, nou, eigenlijk komt het daar wel een beetje op neer. Ja, ik wou gewoon graag... ik voelde me gewoon goed binnen de ploeg. Vertrouwen was er vanuit de ploeg. Dus en zeker ook omdat er kwamen al snel gesprekken op gang. Waardoor ik ook al voelde dat het goed zat. Dus
Wat zijn andere ploegen waar jij met ik kan me voorstellen, het is natuurlijk geen voetbal. Dus het is niet dat je zeg maar vroeger al onder een Jumbo-Visma dekbed sliep. Of een Rabo-dekbed, for that matter. Maar wat zijn nou andere ploegen waar je naar kijkt en denkt... dat vind ik echt wel heel tof. Dat zou ik echt leuk vinden om in de toekomst ooit misschien eens te rijden.
Ik denk nu, ik zou nu niet echt een ploeg hebben waarvan ik zeg van nou, daar zou ik nu echt liever zitten.
Mm-hmm.
Natuurlijk als Quickstep doet natuurlijk al heel lang mee. Daar kijk je ook al als klein gastje naar, inderdaad.
Ja,
ik kan het zeggen, die hebben toch ook niet de minste sprinters voortgebracht.
Nee, die hebben inderdaad zeker wat betreft sprinters hebben ze wel mooie dingen laten zien. Ja, absoluut.
Ja, ja, die zou ik ook noemen.
Ja. Dat was ook de eerste waar ik aan dacht. Oh, dat, ja, blauw en wit en dan zo dat mooie Aldi-logo.
Nee, maar het is dat natuurlijk, maar het is ook...
Lidl, wat is het?
Het grappige is, Lidl. Ik had het dus bij... Ik had dat Eekhof-gesprek hadden Tim en Jonne gedaan.
Ja.
En dus ik dacht ook van, wat is nou zeg maar het voorland van zo'n jongen? Dus het heeft natuurlijk ook te maken met karakter. Dus los van dat je het mooie shirt vindt, zeg maar.
Ja.
De Koning is natuurlijk echt een ploeg waar je bij moet passen. Mm. En Tijmen Arendsman, die zie ik niet bij de Koning Quickstep rijden, bijvoorbeeld.
Nee.
Maar als ik jou hoor en Niels Eekhof, denk ik, ja, dat is de klassieke de Koning coureurs.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Ja, ja.
Sommige dingen moet je ook gewoon laten zeggen.
Ja, we hadden natuurlijk 2 jaar geleden zaten wij met Fabio Jacobs.
Ja, precies.
En ja, dat was hetzelfde type. Zelfbewust, snel en leergierig. En die wou, die zat duidelijk heel goed op zijn plek daar.
Ja.
Maar goed, toen was Jumbo ook nog wel een veel kleinere speler.
Zeker.
Nu is Jumbo natuurlijk gewoon wel de heilige graal.
Ja.
van de beste ploeg ter wereld.
Nou, hey, precies. En je kunt natuurlijk prima zitten als sprinter. Zo
goed, daar hoef je allemaal niet op te antwoorden. We zitten te mijmeren, Willem.
Precies. Ja. Nee, dat klopt. Ja, maar dat is natuurlijk bij jongens die meer toekomst hebben dan verleden. Dan word je gedwongen om te mijmeren. Ja. Vind je het leuk om een paar luisteraarsvragen te beantwoorden? Ja. Uit de postvak. Postzak. Een vraag van Floris van Mijl. Als je nou maar 2 variabelen op je computertje mag zien in het seizoen. Welke zijn dat en waarom? En mag je kiezen tussen wattage, hartslag, afstand, snelheid, tijd?
Oh, ik wou net zeggen, niet je PlayStation. Maar gewoon wel je fietscomputer. Ja.
Hoe zijn jouw Fortnite-kwaliteiten trouwens? Even tussendoor.
Slecht. Oh, ja? Ik ben geen gamer.
Ja, okay. Dan ga je wel...
Dat is de eerste. De eerste die geen gamer is.
Ben jij degene die dan meekijkt terwijl de andere jongens aan het gamen zijn?
Ja, ook niet echt. Nee. FIFA wil ik nog wel meedoen. FIFA toernooitje met de ploeg. Ja. Ja, dat is altijd wel lachen.
Maar het is niet dat je dan glansrijk wint?
Nee, dat niet. Dat niet. Okay. Nee, thuis ook niet echt. Nee.
Oké. Okay. Maar de variabelen op je computertje. Waar kijk je naar?
In training dan toch vooral wattage, denk ik. Voor de wedstrijd vind ik afstand altijd wel fijn. Zeker richting een sprint natuurlijk. Je wil weten hoe ver je nog... moet tot de finish. En ja, je hebt in je hoofd wel van 5 kilometer voor de streep moet daar zitten. 3 kilometer daar.
Ja.
Dus ik denk dat afstand en wattage zijn dan wel handig.
Ben je een coureur die veel bezig is met data?
Nee, als ik me vergelijk met andere jongens uit de ploeg, dan ben ik wel een van de mindere daarin.
Ja.
Ik was ook, denk ik, toen ik bij de opleidingsploeg kwam, de enige die nog niet met wattage reed.
Mm-hmm.
Ik reed altijd wel veel op gevoel. Ik
snap nu waarom je die Zwift-koersen niks van trouwens.
Ik koers gewoon graag. En daarvoor, ja, zeker. Natuurlijk, als je wat meer klimmer bent, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel meer op gefocust bent. Maar voor mij, ik ben er wel steeds meer mee bezig. Maar toch nog steeds, als ik vergelijk met andere jongens, dan valt dat wel mee. Ja.
En snelheid? Wat ben je daarmee bezig? Dus je topsnelheid bijvoorbeeld, dat is je record in een sprint?
Koppie was denk ik een van de eerste keren in wedstrijd boven de 70.
Ja?
Ja. Ja.
Okay.
En ja, verder probeer je natuurlijk wel ook je houding aan te passen voor de sprint bijvoorbeeld. Maar verder snelheid, ja.
En wat pas je dan aan?
Ja, je hebt natuurlijk de extreme varianten van een Caleb Ewan bijvoorbeeld.
Ja, met zijn neus op het wiel.
Ja.
En jij?
Nou, niet met mijn neus op het wiel, dat zeker niet. Ik probeer er wel soms ook wel wat aandacht aan te besteden, zeg maar. Omdat het toch wel iets is waarvan ik denk dat je toch wel winst in kan halen. Ja.
Maar heb je het wel eens geprobeerd?
Ik heb het wel eens geprobeerd,
om Ewan te
sprinten. Toen viel mijn telefoon via mijn nek uit mijn zakje. Ja.
Ik dacht, hier heb ik een te dure iPhone voor.
Dus dat lukt niet. Maar iets lager bijvoorbeeld dan dat ik eerst deed bijvoorbeeld. Je moet ook een beetje zoeken van wat bij jou past. Waar je nog wel genoeg kracht in kan leveren. In welke positie.
Ja.
Is dat iets wat je met je coach bespreekt? Of met een andere sprinter bijvoorbeeld? Groenewegen?
Ja, bijvoorbeeld met in die training, dan vraag je er wel naar hoe hij eraan kijkt of dat hij er veel mee bezig is. Met Wagi vanuit de ploeg, onze ploegleider, ja, is dat ook wel iets waar je soms over spreekt. Of met mijn trainer inderdaad, dat kan ook. Maar dat zijn wel dingetjes waar je wel eens mee bezig bent.
En kijk je dan veel, dus je zegt net Ewan, die natuurlijk zo'n eigen stijltje heeft, zeg maar. Mm-hmm. Maar kijk je sowieso veel sprints terug, ook van anderen, zeg maar, om gewoon te kijken wat zij doen op welk moment?
Terug niet per se. Ja, ik probeer inderdaad. Ja, ik kijk wel veel koers, dus dan zie ik ook wel veel sprints. Maar ik speel ze niet per se af op slow motion, dat niet.
Mm-hmm. Nee. Maar wel gewoon live en dan kunt wel snel analyseren.
Ja, je ziet de herhaling ook een paar keer voorbij komen. Dus dan zie je inderdaad wel wat er gebeurt. Ja,
ja. Oké. Okay. Hey, vraag van Jurre C. Haak. Wie was de eerste legende die je hebt gelost of loste uit je groepje in een wedstrijd?
Oei.
Vinden we veel Bauhaus al een legende? In ieder geval deze show.
Op een bepaalde manier is het wel een legende.
Gelost, verslagen dan.
Ja, dan is hij denk ik de grootste naam. Ja. Ja. In de Gruppetto ga ik niet snel iemand los, hoor. Dan rijd ik wel gezellig omhoog.
Dat is ook niet de bedoeling, toch? Om iemand te lossen in de Gruppetto. Ik denk dat je daar geen vrienden mee zou maken als je dat zou doen. Ja. Oké. Vraag van Wilco. Wat is jouw zuurste verlies ooit?
Ja, als ik naar dit seizoen kijk, denk ik op zich het EK was ik wel goed in orde. En ja, blijven net drie man vooruit. Maar ja, was ook niet super zuur, want je wordt ook niet op 1 centimeter geklopt of zo. Maar het is toch dat je denkt van ja, het is toch niet het maximale als vandaag.
Mm-hmm. Daar reed de ploeg wel voor jou helemaal?
Ja, we hadden inderdaad in eerste instantie ook een mannetje mee. Maar uiteindelijk bleef die kopgroep, waren ook 3 sterke renners en die bleven gewoon vooruit. Dus ja, zelf kon ik er ook weinig aan doen op dat moment. Ja.
Hoe vind je het eigenlijk dat, want dat gaat natuurlijk ook steeds meer gebeuren, is dat ploegen in dienst van jou gaan rijden?
Ja. Binnen de opleidingsploeg is er vaak wel ruimte ook voor de andere jongens om, ja, zeker in het begin van de koers, een ding te doen.
Ja.
Er worden wel meerdere mogelijkheden uitgezet, zeg maar, voor iedereen.
Mm-hmm.
Maar ja, als het dan blijkt dat het richting de finale, richting een sprint gaat, dan wordt het wel. Dan rijden de jongens wel voor mij, zeg maar.
En hoe werkt dat dan? Dan ga je even overleggen met elkaar van het wordt te sprinten. Of weet iedereen dat wel?
Ja, nou ja, je zet wel bepaalde punten uit in de koers. Van als het nog zoveel kilometer is en het scenario is dusdanig waarschijnlijk dat het een sprint wordt. Dan moeten we gewoon groeperen en dan trekken we jouw kaart, zeg maar.
Jullie rijden nog niet met oortjes, toch?
Nee. Ja. Alleen in die combinatiekoers dan wel.
Ja.
Maar in de 1.2 koersen niet.
Nee. Maar dit is natuurlijk ook wel weer een ding. Dus vanaf 1 juli ben je prof. Dus vanaf, laten we zeggen, in september rij jij een koers waarin Jos van Emden aan het werk is voor jou.
Ja. Ja, wie weet. Ja.
Maar dat is toch, het lijkt me ook best wel lastig, zeg maar, om. Maar misschien helemaal niet, zeg maar. Dus dat je op een gegeven moment word je degene die ook moet gaan opeisen dat renners voor je gaan werken, toch?
Ja, misschien wel. Maar als je dan bij een koers bent en die dag ben jij degene die voor het best mogelijke resultaat kan gaan, dan is dat zo. En andersom is dat dan ook, zal dat soms ook gelden.
Dus, maar ben jij... Durf jij dan te zeggen, oké, Jos, ga nu maar op kop rijden?
Ja.
Of als een soort teamorde. Van ja, oké, ik voel me goed. Nu op kop en dan...
Dat moet nog blijken natuurlijk. Maar vanuit de ploeg worden van
het helpt als
wel dingen
bepaald.
Als je
een zakje Granny Smith meeneemt.
Ja. Nee, ja, dat uiteindelijk zijn dat ook wel dingen waar je in moet ontwikkelen natuurlijk. Ook met de sprinttrein die je aan wil sturen. Dat soort specifieke communicatie, dat wordt wel steeds belangrijker, denk ik ook. Dus dat zijn ook wel leerpunten voor aankomend seizoen.
Maar het is wel heel mooi. Het lijkt me ook heel leuk om te gaan leren, toch? Want dat is als je kijkt naar wat voor, inderdaad, die sprinttrein voor Groenewegen en zo. Maar ze hebben natuurlijk, je hebt al aardig wat goede, echt goede piloten bij Jumbo-Visma. Mm. Die je echt heel goed kunnen afzetten.
Ja.
Het is ook, en ik denk, het lijkt me ook dat het in het begin gewoon andersom werkt. Dat als jij met Mike Teunissen in een finale rijdt, zeg maar, dat dan, en Teunissen gaat niet besluiten dat voor jou te gaan sprinten, dan is het gewoon in zijn wiel gaan zitten en hem het werk laten doen, toch? Want hij heeft er meer ervaring dan jij.
Ja, nee, precies. Dat, dan is het gewoon volgen en vertrouwen op je lead-out man, zeg maar.
Ja.
En dat is bij de opleidingsploeg soms ook al. Als ik iemand voor me heb, dan is hij in principe degene die de lijn uitzet.
Ja.
En mij goed moet afzetten. Dus, ja. Maar zeker inderdaad met mannen die zoveel ervaring hebben. Dan is het gewoon luisteren en volgen. En op het einde je ding doen.
Ja. In opvolging daarvan hebben we een vraag van William. Ben je bang voor interne concurrentie met 3 sprinters en veel klassementsrenners bij Jumbo?
Nee. Ja, niet per se. Nee. Ik ben vooral gewoon bezig met mijn eigen ontwikkeling op dit moment. En ik denk dat we daar binnen allemaal, of tenminste voor de sprinters dan allemaal onze kansen zullen krijgen. Natuurlijk, ja, Dylan is natuurlijk al gevestigd geworden. Die hoeft niks meer te bewijzen in principe. En voor David en mij denk ik ook dat ja, dat wij ons gewoon zo goed mogelijk moeten proberen te ontwikkelen. En dat we daarin onze kansen zullen krijgen.
Oké. Okay.
Vraag van Niels Eekhoff in dit verband. wie is er eigenlijk de beste sprinter? Jij of David Dekker?
Sneaker Dave.
Sneaker Dave.
Ja, ik heb eigenlijk nog maar één keer tegen me gesprint. En dat was in de Ster van Zwolle. Dus ja, op basis daarvan kan ik moeilijk beweren dat ik beter ben natuurlijk.
Ja. Maar hoe zijn jullie beter? Je bent natuurlijk gewoon allebei supertalent en allebei anders. Mm-hmm. Maar waarin verschillen jullie van elkaar, denk je?
Hij is misschien iets meer. Hij is nog iets groter dan ik. Hij is misschien wat meer een krachtsprinter, denk ik. Of ja, en ik misschien iets meer van de snelheid.
Mm-hmm.
Maar ja, daar. Net wat ik zeg, ik Ster van Zwolle tegen elkaar gesprint, maar ook nooit echt een massasprint tegen elkaar gesprint. Dus vind ik lastig om te zeggen.
Ja. Ja. Nou ja.
Twee net iets andere stijlen dus.
Ja.
Hoe vind je het? Vind je dat leuk dat hij er nu bij komt volgend jaar?
Ja, ik vind het mooi voor hem en ook zeker binnen de ploeg dat de twee jonge gasten zo de kans krijgen en zo aan de sprint mogen gaan werken. Ja.
Ja. Maar het is ook gewoon een concurrent, toch? Zeg maar als je dan nadenkt over wie gaan we uitspelen in een rittenkoers van een week en wie mag het sprintje doen.
Ja, er is toch zoveel.
Ja, dat ja, is zo inderdaad een hoop. En net als ik zeg, ik weet mijn programma nog niet. Ja. Ik weet niet of hij het weet, maar ik weet ook niet of dat we samen rijden of niet. Er zijn ook een hoop koersen. En als er twee koersen tegelijk zijn, dan weet je, als je allebei je kansen kan gaan, dan.
Ja. Heel goed. Ja, okay.
Prima.
Okay.
Ja, ik zou me daar niet te veel zorgen van maken. Zoveel.
Ik ook niet.
Zoveel. Het is toch mooi juist dat Jumbo daar volop inzet.
Vind ik ook. Dat was ook niet mijn vraag.
Oké. Okay.
Kurt Verdouw, wat vind je het mooiste wielershirt? Laten we het houden bij wat er nu in het profpeloton ronddraait.
Ja, Jumbo-Visma natuurlijk.
Geel-zwart, altijd goed.
Geel-zwart.
Ja.
Oh, verschrikkelijk. Gaan we
en dit... na Jumbo-Visma?
Ineos heeft altijd wel een strak shirt gewoon... Eén sponsor. Of ja, ik weet niet wat ze nog meer op hebben. Misschien twee kleine namen. Dat is altijd wel... is altijd smooth. Strak, altijd goed.
Ja. 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 Zeker. Vraag van Cliff Hunneman. Hoe train jij precies als sprinter? Sprint je net als Groenewegen achter de scooter van je vader? En wat doe je daarnaast op het gebied van voeding, krachttraining, mentale gesteldheid? Daar, we hebben het over een paar dingen al wel gehad. Rij je veel achter de scooter?
Niet superveel en ja, zeker nu niet. Richting het seizoen is het wel een prikkel die ik mee probeer te nemen. Nu...
Wie gaat er dan voor jou op de scooter?
Ja, mijn vader ook. Ja. Ja? Ja, ja. Dus nu is het inderdaad... krachttraining is inderdaad wel iets om de sprint te verbeteren.
Ja. Dus echt in het krachthonk met gewichten?
Ja.
Ja.
En dan richting het seizoen wat meer specifieke sprints. En dan ook op snelheid inderdaad.
Ja. Deed je dat al, die echt in het krachthonk? Want dat is echt wel sprinters ding. Hè? Dus ik kan me Fabio Jacobs herinneren die gewoon van die zware weightlifting aan het doen was en zo. Dat is natuurlijk... Nou ja, dus dat doe jij ook al. Dus dat voor dit seizoen begonnen.
Het is tenminste vanuit het schaatsen heb ik dat wel meegekregen, zeg maar. Dus ik deed het al wel wat eerder. Bij het schaatsen zit dat al wat meer in het trainingsprogramma.
Ja. Yeah.
Dus vandaar dat ik dat al een beetje erbij pakte. En nu ook is dat gewoon 1-2 keer in de week onderdeel van de training.
En dan heb je thuis gewoon een garage vol gewicht staan? Of ga je
ik heb bij mijn oma heb ik de garage vol gestopt.
Oh, echt?
Met een halter en wat gewichten. Dus dat is een mooie locatie.
Ja, mooi. Oké. Okay.
We hebben nog een beetje gekke vraag. Durven we die te stellen?
Jonne, je gaat je gang maar.
Van Max Cycling Thoughts.
Oh, die zag ik ook al voorbij komen. Ik weet niet of dat die geschikt is voor elke luisteraar.
Nee?
Oké.
Okay.
Ja?
Ah, we kunnen hem altijd nog helemaal als toetje doen.
Nee, doe maar. Ga je gang.
Ja.
We zullen wel zien hoe de gast erop reageert.
Ja, het is een spel. Misschien ken je het wel. Fuck, marry, kill. Moet je dus, en dan moet je dus iemand kiezen. Maar je krijgt dus drie opties. Patrick Lefevre, Titi Vauclair en Moscon. Dus je moet eentje... one fuck, one marry, one kill.
Ik dacht dat ze dit met vrouwen deden.
Ja, ik dacht het ook.
Ja. Ja, we hebben niet drie vrouwen paraat die we nu zo kunnen noemen. Nou, nee, wel blij.
Maar Jonne, misschien moeten we het aan jou vragen.
Ja, oh! Ja.
Later geven Olaf een beetje ruimte.
Ja, oké. Okay. Poeh, listige vraag zeg.
Mm-hmm. Het lijkt me in ieder geval de hel om met Patrick Lefebvre getrouwd te zijn.
Ja, zeker. Maar daar ga ik wel voor.
Hij is wel veel met de ploeg op pad. Hè? Dus
ja. Jawel.
Dit is heel goed. Dat is
het principe.
Dat klopt, ja. Dus, dat is waar. Ja,
en bovendien, als je bij Patrick eenmaal in het goede blaadje zit...
Dan ben je wel echt...
Dan zit je lekker.
Ja, ja.
En qua passie is natuurlijk steekt één man bovenuit. Dat Johnny? Is Veuclair.
Oh, ik dacht Moscon.
Dus daar moet je mee naar bed. En vermoorden, ja, Moscon, dat is een racist. Een agressieve racist is het.
Nee, dat is wel waar.
Dus ja, dat lijkt me duidelijk.
Ik sluit me wel aan bij deze analyse.
Ja, mooi hè?
Olaf? Ja, knikken horen de mensen niet, knikt, hè? In een podcast.
Hij knikt beschaamd.
Ja, precies.
Maar dankjewel Max Cycling Thoughts voor deze interessante invalshoek. Hebben we eigenlijk nooit over nagedacht.
Nooit, ik vind het wel een leuke vraag, maar wel een ingewikkelde.
Ja.
Ja, maar goed. Oké. Okay.
U luisterde naar de Roland Taart, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Jonny Seriese. Vandaag zonder Tim de Gier, maar met Olaf Kooi. Waarvoor hartelijk dank. Olaf, wat vond je ervan, jongen?
Ja, ik vond het gezellig.
Ja? Was het een goede eerste kennismaking?
Prima.
Ja. Met de internationale pers?
Nou,
Veel dank ook aan onze sponsor Canyon, hashtag fiets van de show en Sonos. En aan de Swing Ninjas voor het gezellige muzakje. En aan de vrienden van de show, bijvoorbeeld Evelien Overtoom, Nienke Klaver, Freek, Henry Paulussen, Jeroen Gielen en Hans van Burg.
Ja, en ook Sander Dijkman, Atse Bleker, Vincent van den Elzen, Antoon Canis, Bart Witte en Rudy Selles. Als je wil aansluiten bij dit steeds machtigere rode leger van inmiddels 741 dappere soldaten, websurf dan naar www.vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. Klik op Word Vriend, trek de portefeuille en voor je het weet vallen we samen België binnen.
Dat zou leuk zijn. Dan woon je ook gewoon weer in Nederland.
Ja.
Dat is ook wat waard.
Ideaal.
Ja. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gejaar, Maarten Visser en Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd en prijswinnend brandweerman te Made. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Het kan via vele wegen. Je kan ons sowieso vinden op Facebook en Twitter.
Nou, vooral tegenwoordig op Instagram zijn we heel actief.
Ja, jij hebt je daarover ontfermd, hè?
Ik heb me daarover ontfermd, ja. En dat is echt leuk.
Moeten we zo meteen nog een foto maken voor de gram?
Dat is wel goed. Ja. Dat is wel goed, ja. Ja. En dus
onze weg naar Instafamous.
We moeten ze nog een beetje aan het ontdekken hoe we het als de Rode Lantaarn nou leuk kunnen gebruiken, zeg maar, dat hele Instagram. Maar
ja, dat is jouw forte, toch? Jij,
dat is
jij,
forte, hey, dit dat is ik dit uitvind.
Ja, ja. Hij kan dit.
Ja. En maar we worden inmiddels toch ook wat bijna 2000 followers al. Ja, gewoon de Rode Lantaarn op Instagram.
Oké, okay. Ja. Awesome. Nou, ik ga misschien ook wel volgen, hoewel ik geen Instagram heb. Maar hè?
Je wordt wel vaak genoemd.
Ja?
Ja.
Oh, nou, terecht ook wel. We vinden het superleuk als je een review achterlaat op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden. Maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim. Dit is echt een nice track. Willem.
Ja.
Tim. Hebben we er nog eentje?
Ja, zeker. Van Bill Kilgore, The Real One.
Oh, ja, niet zomaar Bill Kilgore.
Nee, precies.
Dat je niet denkt van, dat is een neppe Bill Kilgore.
Wars van pretentieus gewauwel is de titel. Waarvan ik denk, nou, de Rode Lantaarn, als je het zou moeten definiëren, dan is het dan pretentieus gewauwel zou wel
zeker.
Zeg maar,
we zijn laatst
vrij bovenaan staan.
We zijn laatst nog begonnen met een gedicht van Marsman. Als er iets pretentieus is, dan is dat het wel.
Ja, dat is waar. 5 sterren. Lekkere podcast, elke keer weer bankzitters. Verfrissende, verrassende, pretentieloze kwaliteitsmedia. Het elkaar op de hak nemen ontlokt telkens weer een glimlach. Het is een soort toog waar ik graag aan mag schuiven. Ook echt tof, die dikke uur met sessies. Mooie persoonlijke inzichten. Ga zo door. Nou, leuk hè?
Ja.
Dan had ik nog één verrassing.
Oh ja, wat was het?
Nou, Wielerboekveiling.
Ja.
Die twitterde mij een vraag of dat we het leuk zouden vinden om in het kader van onze reeks specials een editie van de ontvoering van Freddy Heineken te veilen voor het goede doel.
Oké, okay, awesome.
En, daar ben ik natuurlijk zeer groot voorstander van.
Ja, zeker. De ontvoering van Heineken.
Ja, dus de komende tijd staat onze Instagram in het teken van de veiling van van een eerste druk ontvoering van Freddy Heineken.
Van?
Van Peter R. de Vries. Heb jij hem gelezen, Olaf?
Nee.
Ben je een lezer überhaupt?
Nee, niet echt.
Nee. Niet gamen en niet lezen.
Een luisteraar, hè? Een luisteraar.
Ah ja, luisteren. Veel podcast luisteren.
Ook niet echt.
Ja, wel meer dan... Ik ben wel meer aan het lezen nu. Maar zeker op school, die boeken en zo. Nee, dat trok me niet echt.
Nee, dat snap ik wel. Die waren ook allemaal kut.
Ja, het is helemaal niet leuk om voor een leeslijst te moeten lezen. Nee.
Het is echt een afstraffing.
Is er eentje waarvan je dacht, daar heb ik nog wel enig plezier aan beleefd?
Ja, de renner dan, hè. Die staat op elke lijstje van elke wielrenner, denk ik.
Ja. Ja.
Mooi.
Ik vond het echt een kutboek.
Jij bent ook geen renner.
Nou, ik kan het in ieder geval het hardst fietsen van alle drie de Roland.
Ga je nou... Je leest net iets voor over niet pretentieus gewauwel.
Ja.
En dan ga je nu zeggen dat je wel kan fietsen.
Ja, en gisteren, ik heb gisteren nog een Zwift race gereden.
heb je Olaf geklopt ook nog, of niet?
Waarschijnlijk wel.
Ja. Ik ben wel goed in die power-ups. Goed, die zijn wel belangrijk, dat je weet hoe je die moet gebruiken. Maar goed. Dus de ontvoering van Freddy Heineken. Dus ja. De komende tijd op onze Instagram in de veiling. Dit was het.
Ja,
was onze reeks specials.
Mooi.
Jongen, ja. heb je nog een bouwde conclusie uit de vier gesprekken met met jong Nederlands mannelijk talent?
Ja, goede gastjes. Goede gasten. Ja, allemaal. Heel vet om ze te spreken.
Ja.
Ten eerste. En allemaal wel goede praters. En ook allemaal wel echt karakters.
Ja, leuk
dus,
hè?
Ik kreeg
echt heel veel zin in de komende jaren hierdoor.
Gewoon omdat er zoveel moois aan zit te komen.
Ja, en het is ook leuk het idee is natuurlijk dat we deze jongens de komende jaren ook gaan volgen. En dus ook met enige regelmaat weer achter de microfoon trekken om te horen hoe het nu weer gaat.
Op het matje roepen als het niet goed gaat.
Evaluatiegesprekjes.
Bij
functionering.
Ja. Ja.
Dus bij deze de uitnodiging, Olaf, of je over een jaar of twee nog weer eens terug wil komen. Als je groot en succesvol en miljonair bent en met je...
Je witte Porsche.
Witte Porsche Panamera hier voor de deur parkeert. Ja. Nee, gewoon dubbel parkeert. Want die verkeersboete die kun je wel leiden. Ja,
daarom gewoon op de stoep. Gewoon hop, mijn fiets wegtikken. Ja. En hop.
Ja, ben jij iemand die voor de mooie auto gaat als hij...
Ja, ik ben wel autoliefhebber.
Ja? Welke zou je kopen dan?
Ja, een droomauto toch wel GT3 RS Porsche.
Ja, ook een Porsche.
Jezus, dit is maar gewoon Dylan Groenewegen, maar dan 5 jaar jonger.
Ik hoop een Cayenne en een Panamera. Dat zou ik net weer niet doen.
Nee, je wil wel echt een sportauto dan?
Ja, ja, toch wel leuk.
Ook wel weer...
Niet als Daily dan, maar dan zou ik...
Niet als Daily, gewoon erbij.
Wow, dat is toch heel ver weg.
Dit is ook zo grappig. Ik vond het ook zo leuk dat Tijmen Arendsman de Volvo als droomauto had.
Ja, heel vet.
Dit is ook zo klassiek.
Nou, echt mooi. Gewoon weer heel, gewoon een heel ander karakter.
Echt
schitterend.
Hey Olaf, succes komend seizoen. Veel plezier met de kerstdagen en zo. En we spreken elkaar over 2 jaar weer.
Yes.
A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.